EK-praat van 13 juli. Morgen de finale van het toernooi dat dan ruim een maand onderweg is geweest. De eindstrijd met Spanje en Engeland dus morgenavond. Daar gaan we uitgebreid op vooruitblikken. Dat doen we met Leo Driessen, met Jordi Amali en met Karim El Amadi. Heren, alle drie van harte welkom. Ja, we zitten 3 dagen, Leo, na de uitschakeling van het Nederlands elftal in de halve finale. Het is bij iedereen wel een beetje ingedaald. Jij hebt heel veel gezien en meegemaakt. Gaat dat bij jou wat langer of langer duren of juist wat sneller?
Sorry. Nee, ik was... Het is ook omdat ik diep in mijn hart altijd wel een bepaalde sympathie voor Engeland heb. Dus als je dan toch eruit gaat, heb ik wat minder moeite mee als het tegen Engeland gaat.
Waar komt dat vandaan?
Ja, gewoon. Ik vind Engeland wel een voetballand. En het is niet het beste land bij die EK, want die gaan morgen een ongelooflijk pak slaag krijgen van Spanje.
Nou. Tot zover EK praten, denk ik.
Maar goed, nee, maar kijk. Als je het houdt een keer op met mazzel hebben. Ik bedoel, Nederland heeft mazzel gehad met dat je. Het is natuurlijk onbestaanbaar eigenlijk dat je op een derde plaats nog doorgaat naar een volgende ronde van de vier. Als je derde van de vier eindigt, om aan de aantallen te blijven. Het is alleen een commerciële reden geweest dat er zo weinig uitgeschakeld werden. En je komt dan, omdat je slecht presteert, eigenlijk in een vrij makkelijke pool terecht. Ja. Op een gegeven moment houdt het gelukkig een keer op. Dan kom je toch tegen een tegenstander die dan toch...
En dus is er bij jou acceptatie, Jordi. Meestal komt dan na zo'n toernooi wel een discussie op gang over de kwaliteit van het spel, over de toekomst van de bondscoach. Dat valt eigenlijk best mee, toch, in Nederland de afgelopen dagen. Verbaast jou dat? Of?
Nou ja, het lijkt sowieso volgens mij dat er wat meer landen hebben gekozen voor een langere termijnvisie. Want volgens mij was het vroeger zo dat in principe... Ja, of je moest wel echt een verrassende factor zijn, maar iedereen die het toernooi niet won, stond ter discussie volgens mij in zijn eigen land. Maar hier valt het inderdaad mee. En ik denk dat Ronald Koeman daar best wel gelukkig mee kan zijn, toch? Dat die tendens die kant op is. Want er valt zeker wel een case te maken, denk ik, na 20 wedstrijden in dit eindtoernooi. Om te zeggen of we op de goede weg zijn.
Ja, want dat zijn de cijfers. Inderdaad, 12 overwinningen in het periode Koeman vanaf 1 januari 2023. 1 gelijkspel, 7 nederlagen. Geen enkele overwinning op een top 10 land. Verloren van Frankrijk, Kroatië, Italië, Duitsland en Engeland. Is er sprake van verbetering in het spel? Is er sprake van spelontwikkeling? Is de samenstelling van de staf op orde? Allemaal onderwerpen die in een inhoudelijke evaluatie aan bod zouden moeten komen? Vraagteken.
Ja, ik geloof wel dat er in veel wedstrijden best wel tactische beslissingen zijn genomen die niet goed zijn uitgepakt. Of best wel lang in een formatie blijven spelen terwijl het niet heel goed loopt. Dus die omzetting dat het te lang allemaal duurt. En nu eigenlijk ook met Depay, pas dat hij daarna pas wisselt. Maar als je Nederland wegzet op die landen wat jij net allemaal noemt. Ja, dan denk ik wel dat wij misschien wel de maximale eruit heeft gehaald. Want als je al die landen, Frankrijk, Spanje, ja, ik vind dat toch wel, als je al die posities langs gaat, toch wel beter dan Nederland.
Dus maar heb jij wel elke keer als je keek, als de wedstrijd begon en je zag dan de opstelling, dat je dacht van ja, snap ik, gaan we prima. Had jij dat bij het begin van de wedstrijden?
Ja, ik vind wel die lijn, hij heeft die lijn wel doorgezet toch van die laatste 2 oefenwedstrijden met de spelers, die keuze die hij maakte. Ik vind misschien alleen de laatste wedstrijd koos hij dan voor Malen, die ik eigenlijk tactisch ook niet heel sterk vind. En vooral tegen een land als tegen een grote land. Dat zag je ook in een bepaalde fase, eigenlijk moest hij heel vaak naar binnen spelen om eigenlijk een reis op te pakken. En dan stond hij eigenlijk best wel vaak verkeerd of hij stond aan de buitenkant. Dus ja, daarin denk ik dat spelers ook wel verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar
jij begreep de opstelling wel?
Ja, ik begreep de opstelling wel.
Maar
De tegenstander begreep hem ook, zeg maar. Want ik heb wel het idee dat, en dat was misschien onder zijn vorige bewind ook wel... En dat kan ook een sterk punt zijn, maar ik denk op een gegeven moment dat je een bepaalde ontwikkeling... Het is vaak zo dat je begint aan niets en dan moet er bijgesleuteld worden om tot succes te leiden, zeg maar. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hoopt op een gegeven moment dat je een keer goed eraan begint en dan gewoon in die stijl een overwinning pakt. En we hebben natuurlijk het briefje van Lodewegers in het vorige traject, dus dat was toen volgens mij ook al kenmerkend in sommige wedstrijden, dat er altijd iets... Je begint altijd...
Het is vaak repareren.
Repareren inderdaad. Maar en als je heel goed kan repareren, is knap. Zeker weten.
Maar repareren kan ook gewoon afschrijven zijn, toch? Ik leg het even op tafel. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je in een toernooi terechtkomt waarin je ziet dat je worstelt met de rechtsbuitenpositie en automatisch daardoor ook met de invulling van de nummer 10 positie. Je ziet tegelijkertijd dat je een speler hebt als Van de Ven, die zich op de training manifesteert. En ook in invalbeurten zich ontzettend manifesteert. Je weet dat Ake een zeer betrouwbare verdediger is. Is het dan gek dat je dan niet besluit om het gewoon om te zetten? Om met Van der Ven aan de linkerkant te gaan spelen, Dumfries aan de rechterkant te gaan spelen en drie centrale verdedigers? Is dat niet op tafel komt of gebeurd is tijdens een wedstrijd? Is dat niet heel apart? Is dat toch ook een taak voor een bondscoach?
Nou, ik heb het ook een paar keer geroepen. Waarom doe je dat niet? Je kreeg bijna gratis in de schoot geworpen dat optreden van de Ven en Van Impong in die vriendschappelijke wedstrijd. Je denkt van jeetje, snelheid, wapens, we hebben extra wapens. En ze zijn niet of nauwelijks gebruikt. Dat vond ik wel heel erg teleurstellend. De momenten dat Van de Ven speelde, was het ongelooflijk energiek. Echt zonde dat dat niet...
Ik denk sowieso misschien de keuze wat hij had gemaakt, die wedstrijd tegen Engeland. Ik denk dat hij misschien echt wel tactisch tegen die spelers heeft gezegd van oké, Malen naar binnen toe, Gakpo naar binnen toe, dat we met vieren, dat ze met de twee centrale die voor de verdediging staan bij Engeland, die moeten oppakken. Maar ook met die eerste goal wat valt, zie je eigenlijk ook dat Schouten druk gaan zetten op Reis. Ik denk dat Koeman echt niet tegen hem heeft gezegd dat hij dat moet doen. Dus je hebt ook wel met spelers te maken in het veld die ook bepaalde keuzes maken, waardoor je er tactisch ook wel slecht uitziet. En dat was denk ik ook wel bij de eerste goal.
Ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Maar dan is het een reactie op wat de tegenstander doet. Maar ik bedoel, we hadden toch wel spelers in de selectie waardoor je veel meer vanuit jezelf had kunnen voetballen. Het was altijd zo vanuit wat de mogelijke sterkte van de tegenstander is gaan voetballen. Dat vind ik eigenlijk nooit zo bij het Nederlands elftal passen.
Ja, als je spelers van die tijd van Persie, Sneijder en kijk, als je dan zegt van dat je dan op deze manier gaat spelen. Maar je hebt nu ook met de kwaliteit van de spelers te maken. En ik vind dat echt niet. Die zijn misschien allemaal iets beter dan Turkije, dan Roemenië. Maar wel veel minder dan de landen die jij bijvoorbeeld opnoemde.
Ja, maar als je daar al de nadruk op legt, hè, van jongens, we spelen tegen, dan ga je toch ook op die manier voetballen? Snap je wat ik bedoel? Je kunt er ook een beetje...
We hebben het gezien in de Nations League dat we dachten van oké, weet je, we gaan gewoon aanvallend voetbal en we spelen gewoon 4-3-3 en aanvallend. Toen zijn we er eigenlijk ook tegen dat soort landen ook wel snel uitgevlogen. En toen ging iedereen zeggen van ja, we moeten wel wat behoudender gaan spelen. Dus ja, ik geloof echt dat wij eigenlijk als land zijnde helemaal niet zo heel goed zijn.
Dat klopt.
Dat wij wel minder zijn dan die landen wat jij opnoemt.
Maar ik had het wel iets gedurfder willen zien. Ook al ben je dan wat minder...
Ja, vooral dat soort landen tegen Turkije. En dat,
ja, want op zich daar ben ik wel mee eens. Op zich de constatering dat er een aantal landen verder is dat het Nederland zelf al, die constatering is op zich ook wel terecht. Maar zie je genoeg spelontwikkeling? Zie je... dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die je betaalt. Zit daar voldoende ontwikkeling?
Ik denk een aantal punten die zijn teruggekomen tijdens dit toernooi ook. En ook ernaartoe in de selectiekeuzes. Zit er ook niet een bepaald vertrouwen van de bondscoach in een aantal spelers of de hiërarchie niet bij bepaalde dingen in de weg, in hetgene wat jij net schetst over dat je Van de Ven misschien wel kan winnen, dat Ake heel erg goed bezig is, dan is het eigenlijk al een voorzichtige optie om te zeggen van moeten we ze niet allemaal gebruiken? En dan is eigenlijk de positie van Virgil van Dijk bijvoorbeeld onbespreekbaar. Mm-hmm. Maar vanuit je eigen kracht denkende, is het dan zo gek om op een gegeven moment toch op dat punt te komen om te zeggen van inderdaad die oplossing met Van de Ven en Ake en of dat de ene centraal is of... Maar er zijn een aantal dingen onbespreekbaar. En ik weet niet of dat goed is als jij zegt van, vindt er ontwikkeling plaats? Nee, er vindt geen ontwikkeling plaats, want er zijn een aantal die wat minder geven dan je hoopt. En dat duurt oneindig.
Ja. Maar jij hebt op hoog niveau gevoetbald, Karim. Merk je dat als een trainer vasthield aan, te lang vasthield? En merk je dat als groep dan ook? Hoe werkt dat dan?
Vooral als prof, wanneer vind je dat iemand te lang vasthoudt?
Want jullie hebben feilloos in de gaten.
Ja, natuurlijk. Als spelersgroep heb je wel eens in de gaten van... Hey, dit is gewoon iemand die heel veel wat heeft betekend voor het Nederlands... die wat meer krediet heeft. Maar toen wij Memphis zagen spelen in de eerste twee wedstrijden... volgens mij de oefenwedstrijden... zeiden we toch ook allemaal van, ja, dit is onze eerste spits. Toch of niet?
Dus dan tegen Canada en IJsland.
Ja,
ja, maar dat is toch geen... Dat zijn teams die aan het uitbollen zijn, die helemaal Canada dan niet, maar die geen korte termijn perspectief meer hebben. Dus dat is toch niet te vergelijken met...
Maar zou jij gelijk al, als jij het toernooi begint, Memphis op de bank zetten?
Ja, dat had ik wel gedaan, ja.
Ja? Als jij de laatste wedstrijd van de oefenwedstrijd ziet, hoe hij eruit
is. Het is wachten op een 53 wedstrijden gemist in 2 jaar.
Wie zou je dan in de spits zetten dan?
Iemand die wel...
Weghorst.
Brobby, Weghorst, Zirkzee.
Ja, Brobby was ook niet fit. Maar ik zou
Weghorst
niet starten. Nee. Ik zou met Memphis. Nee, maar ik zou met Memphis. Tuurlijk, de eerste paar wedstrijden van het EK gaat het niet goed. Oké, dan moet je wisselen.
Ja, maar dat is het.
Maar
punt,
het EK beginnen, zou ik ook met Memphis beginnen.
Oké, tot daar naartoe. Maar dan aan blijven vasthouden.
Dat ben ik mee eens.
Dan is de volgende vraag die op tafel komt: is hij de geschikte man om door te selecteren? Koeman.
Ik neem aan dat hij nu wel echt
moet je
wel
verder met Memphis bijvoorbeeld, met Van Dijk? Ik bedoel, het is 3 eindtoernooien lang over Memphis gegaan en die zou uit moeten doen voor het Nederlands elftal. Nee, dat is 3 keer niet zo goed gelukt.
Ik denk wel dat je zeker wel met ze verder moet. Alleen, je moet de rol misschien anders gaan invullen voor ze.
Ja, wat zeg je dan
dat
tegen
je dan van tevoren al zegt van, ja, je ligt allemaal dicht bij elkaar. Het is niet zeker dat jij mijn nummer 1 bent. Kijk, nu heeft hij wel het vertrouwen gekregen van je bent mijn nummer 1. Maar ik geloof nog steeds, om eerlijk te zijn, als Memphis echt topfit is en hij heeft een seizoen lang bij zijn club gespeeld, geloof ik echt dat Memphis echt nog wel
een grote waarde is van hij eigenlijk goed is ten opzichte van de rest. En dan ga je hopen dat hij dan dat brengt. Ja. Daar zit ze een beetje in gevaar.
Maar dat het goed is voor de rest, dat is toch gebaseerd op een periode bij pak een beetje Olympique Lyon?
Zeker.
3 jaar geleden.
Ja, dat is ook zeker. Als je dan de vraag stelt van, is de staf momenteel de meest geschikte staf om door te selecteren? Dan denk ik dat het antwoord daarop is nee. Want daar hebben we het beste voorbeeld van gehad, dit eindtoernooi.
Nee.
Dat zit niet echt in ze. Ze zitten heel erg, wat ook soms heel goed kan uitpakken, van het juist extreem vertrouwen geven. Xavi Simons is diverse malen opgehemeld op wedstrijden dat wij misschien niet dachten van dat hij bij de topspelers zat. Maar dat is natuurlijk gewoon alleen maar hopen op een gevoelsboost, zeg maar.
Maar je moet op een gegeven moment, ik heb het vorige keer hier ook verteld, in 1978 had je het WK in Argentinië. Speelde Nederland belabberd in de eerste poolwedstrijden. Echt belabberd. Doelpunt van Schotland, met 3-2 verloren, doelpunt van Rep. Dan nog net door. Toen is er rigoureus ingegrepen. Er zijn gewoon 4 spelers eruit.
Tijdens het toernooi.
Happel heeft het toen ook min of meer overgedragen aan Zwartkruis, zijn assistent. Nou, ga jij het dan maar doen, min of meer. En er kwamen jongens als Poortvliet en Brands, die kwamen erin. En dat gaf nieuwe energie. En het gaf ineens winnen ze met 5-1 van Oostenrijk. Ze spelen 2-2 tegen West-Duitsland. Ze winnen van Italië en ze staan in de finale.
Als het nu had moeten gebeuren, dat was na die wedstrijd van Oostenrijk.
Ja.
Maar ik denk dat Koeman ook wel had gezien. Roemenië met de ploeg die we hebben.
Redden we nog wel.
Ja. Ik denk misschien als het daar heel slecht was geweest, dat hij misschien wel had veranderd. Maar ik denk nu tegen Roemenië was volgens mij misschien voetballend wel de beste wedstrijd. Dus daar heeft hij aan vastgehouden.
Ja, dus papa en nat houden een beetje. Nou ja, maar. Ja, nee, maar dat bedoel ik niet lullig.
Nee, maar dat is zo.
Het is toch hopen dat zij die jij steeds weer vertrouwen geeft.
En ik geloof
geeft,
echt, bijvoorbeeld, jij noemde net wel Frimpong, maar ik vind Dumfries was misschien wel onze gevaarlijkste aanvaller. De manier hoe hij speelt.
Oh nee,
dus
eens.
Dat is die met de tweeën, ja, daar moet je ook keuzes in maken. Dus ja, nee, bij dus ik begrijp echt wel dat Koeman niet voor Frimpong had gekozen.
Nee, oké, maar Van de Ven heeft ook maar bitter weinig minuten gemaakt aan die linkerkant.
Ja, dan zou je bijvoorbeeld Akid af, dan zou je dus
of,
Van Dijk...
Nee, of met 3 man achterin spelen.
Ja, dat was wel een keuze dus geweest tegen Engeland. Wat wel misschien ook wel goed had kunnen uitpakken.
Ja, maar nu moet die inhoudelijke evaluatie dus nog.
Maar eigenlijk met de tactische dingen wat hij in de eerste helft deed, hebben we de wedstrijd ook niet op verloren, toch? Denk ik.
Nee.
Want er stond nog 1-1. Het was niet dat je dan 2-0 achter stond of dat je daardoor hebt verloren.
Nee, maar Hans Kraaij junior die vertelde gisteren in deze uitzending dat hij de wedstrijd is gaan terugkijken om te kijken of dat gevoel wat hij had dat het misschien in de verlenging nog de kant van Nederland op zou kunnen vallen. Nou, dat heb ik toevallig vanmorgen ook gedaan, omdat ik een paar dingen meende te herkennen waarvan hij zei, nou, is dat wel zo? Maar hij had 100% gelijk. Ja. Het was inderdaad nog veel minder als je alle emoties parkeert en je kijkt sec naar die wedstrijd. Was het nog veel slechter dan dat het in eerste instantie leek.
Dus als je de spanning weg als je gewoon sec kijkt.
Ja, dat is echt wel heel pijnlijk eigenlijk om te zien hoe matig het was. Ik zou iedereen aanraden om nog eens in alle rust zonder emoties terug te kijken. Maar dan
of toch
veel meer van te verwachten. Moet er naar de samenstelling van de staf gekeken worden, vinden jullie, bij het Nederlands elftal?
Nou ja, ze hadden daar Sipke Hulshoff, een vrij of iemand die wat voor de data en de meest recente ontwikkelingen veel weet. En daar ook een hoofdrol in speelt. Ja, die was weg. En dan haal je Dwight Lodewegers voor terug. Ja, dat is toch een beetje. Ik kreeg wel het gevoel van de oude stempel. Dat het was een beetje een eenzijdige staf, volgens mij, qua leeftijd en ervaring.
Ja, dat klopt ook. Ronald en zijn broer en Dwight Lodewegers en Patrick Lodewijk, die ik al jarenlang in het kielzog meegaat van Koeman. Maar moet daar gewoon een wat zal een moderne trainer moeten.
Nou,
maar
ik denk sowieso wel dat Koeman wel de overhand heeft over zijn assistenten. Want als je ziet dat Sipke.
Is dat gezond?
Sipke bij het Nederlands elftal heeft hij niet veel dingen meegenomen wat ze wel bij Feyenoord deden, volgens mij toch? Qua spel en tactische dingen. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat Koeman wel het grootste gedeelte wel de overhand heeft.
Ja, er gebeurt zoveel tegenwoordig in het voetbal. Je kunt je afvragen of het allemaal goed is. Want ik heb nu ook zo dat er een achteromkijktrainer is. Hè? Personal achteromkijktrainer had Dumfries toch? Die had iemand die...
Die zag ik bij de collega's van de NOS zitten.
En die
gaat over houdingen. Ga je hier nou heel cynisch over doen of vind je het een toegevoegde waarde?
Ik vind het,
je bedoelt om je heen kijken?
Ja. Wedstrijden scannen en zo.
Maar ik vind het best wel een belangrijk iets.
Nee, ik bedoel het ook niet cynisch. Een beetje.
Meen je dat toch te herkennen?
Ja, nee, maar ik bedoel wel... nu, zelfs bij Telstar zit een jongen van 23 jaar... die is bij de staf gezet. Een heel enthousiaste jongen. En die heeft ideeën en haalt hij ze overal vandaan. En die gooit dat allemaal naar binnen... En ik denk dat dat geen kwaad kan in dit tijdsgevecht, waarin zoveel gebeurt. Maar als je daar een beetje voor... Kijk, het is volkomen logisch dat je op een gegeven moment... neem je muzieksmaak. Dat sluit je op een gegeven moment af. Denk je, nou, tot hier. En wat er nu verder nog bij komt aan muziek, dat is mijn pakje aan niet meer. En ik denk dat als je een trainer bent, en je bent al 30, 40 jaar trainer, dat je op een gegeven moment ook denkt van, ja, maar zoals ik het doe...
Maar dat is toch ook een beleidsbeslissing? Als KNVB kun je toch ook zeggen, ja, we gaan niet met 63ers op deze manier verder. Ik bedoel, nog los van persoonlijke voorkeur en smaak. Het is gewoon heel gezond om er iemand tussen te hebben lopen die van een andere generatie is. En die dus ook automatisch anders tegen de zaken aankijkt. Dat is toch helemaal niet zo gek? Nee. Dat is toch een beleidsbeslissing? Dat is toch niet voor de bondscoach om dat te bepalen? Daarvan kun je toch als leidinggevende zeggen, we willen het graag zo ingericht zien.
Dat lijkt mij zeker. Ik denk ook dat de dynamiek iets anders is dan bij een voetbalclub, zeg maar. Ten opzichte, daar kan je nog zeggen van, ja, weet je, vanuit een onderhandelingspositie van kom alleen als ik die en die in de staf mee mag nemen. Maar het lijkt mij dat als je hier gewoon ook, en dat je dat ook gewoon breed neerlegt. Dus ook, dit geldt ook voor Ronald Koeman, maar dit geldt ook voor je voorganger en ook voor diegene daarna. Dit is de mal die we graag bewaken. Ja, dat kan, maar dat had natuurlijk ook even... besproken of over nagedacht moeten worden op het moment dat Hulsel wegging en voorgesteld werd om Lodewegers in die plek te zetten.
Of hebben ze zelf geen afgerond idee?
Dat kan.
Daarboven.
Dat zou ook kunnen. Dat zou best zorgelijk zijn.
Nou ja.
Wat zou de evaluatie tussen bondscoach en KNVB moeten opleveren in jouw ogen, Leo?
Een rollenspelletje?
Nou, dat zouden we kunnen doen, maar ik denk niet dat de kijker en of luisteraar daarop zit te wachten, maar...
Ja, nou ja, de dingen die wij nu net op tafel gooien, dat is toch wel... En het is helemaal niet verwijderd bedoeld naar degenen die er wel zaten. Alleen, ze zijn niet echt complementair aan elkaar. En als je...
Nee, maar wat mij zo stoort in deze hele nasleep van het EK... Ik meen dat bij jou ook net te bespeuren. Dat stoort me overigens niet, want zitten hier collegiaal aan tafel. Maar de berusting van, ja, het is misschien wel het maximale geweest. Misschien zijn we inderdaad niet beter dan de top 6, 7 van Europa. Dat moet je toch op de een of andere manier doorbreken, toch? Zo'n berusting. Dat kan niet in topsport.
Mag je nooit denken dat?
Nee.
Maar Vincent, je moet toch ook wel realistisch zijn? Als jij die landen noemt, dus jij denkt dat jij... Oké, we gaan romantisch doen, we gaan vol druk zetten tegen bijvoorbeeld toplanden en zo.
Ja, je weet hoe ik erover denk.
Ja, ga maar tegen Spanje zo spelen. Die weten precies wel de vrije ruimte te vinden. Ja, dan word je ook gewoon geslacht. En dat heeft puur met kwaliteit te maken, vind ik.
Ja,
dus
ja
maar ik denk toch, Karim, dat
tegen,
het niet...
Nee, het enige wat ik wel vind, en dat ik denk dat iedereen daar hiermee eens is... is dat je tegen dat soort landen als Polen, Turkije... Daar moet je wel meer van verwachten van dit Nederlands elftal. Daar ben ik het wel mee eens.
Wat wij eraan toevoegen?
Het moet niet een soort van... Ik vind wel dat je er rekening mee moet houden in je beoordeling van de situatie waar je zelf staat. Achteraf gezien. Maar ik vind het hangt er nu een beetje... Het moet niet terugkomen in het spel. Dat je alles daarop afstemt. Dat je zo zegt van ja, we kunnen niet anders. En dat het ook zo duidelijk naar voren komt in de keuzes die je maakt op het veld. Dat zou minder moeten zijn. We zouden meer moeten van... We proberen het. En dat mag best een aangepaste versie. Want je hoeft niet zomaar het mes in te lopen tegen Spanje. Maar je moet wel het idee hebben gehad dat er echt een poging is gewaagd. En dan daarna hoef je niet super kritisch te zijn. Omdat je niet van Engeland hebt gewonnen. Denk ik.
Nee, maar ik heb zo maar de indruk dat als je in die voorbespreking... Nou ja, fijn, ik legde het net al een keer bij jou neer. Als je als speler maar gevoed wordt van let op, we krijgen een tegenstander, nu erg gevaarlijk. Let daarop en dit en dat en bij die situatie dit. Alleen maar defensieve opdrachten krijgt, dat je op een gegeven moment... Ja, je zou ook kunnen zeggen, jongens, ze zijn best gevaarlijk. Ik overdrijf nu een beetje. Maar wij zijn beter, bij wijze van spreken. Snap je? Het is maar net met welke opdracht, met welk gevoel je het veld in gaat. Dat is toch van invloed, of niet?
We hebben in september alweer een mooie nieuwe test. Want dat in de Nations League Bosnië en Duitsland, zeg ik uit mijn hoofd.
Altijd lastig.
In september. Ja, maar dan kunnen we in ieder geval weer kijken of er ontwikkelingen zitten. Dan gaan we weer gaan bekijken hoe dat zit. Doorontwikkeling van het Nederlands elftal. als je het hebt over doorselecteren, heb ik even de dertigers erbij gepakt. Wijnaldum, Blind, De Vrij, Van Dijk, Memphis en Weghorst. Karim, met wie zou jij nog doorgaan na deze periode?
Ja, wat ik net ook al zei. Ik zou met iedereen wel doorgaan. Maar ja?
Ook Wijnaldum, ook Blind?
Wijnaldum, nee. Wijnaldum zou ik misschien... Blind is ook al wat... maar ik denk Memphis, Van Dijk, Stefan De Vrij was misschien voor mij met Schouten samen. Misschien wel een van de betere van het Nederlandse elftal op dit toernooi. Maar die twee, wat je zoals Blind en Wijnaldum, dat zijn wel jongens die misschien zelf ook wel denken van dat ze moeten gaan stoppen.
Ja, hoe kijken jullie er tegenaan?
Nou, ik ben het wel eens.
Want Van Dijk en Memphis heeft het al een beetje over gehad.
Ja, Van Dijk kan gewoon... ik vind dat toch wel mooi, ook wel voor Nederland. Dat hij ook gewoon misschien wel de topscorer, dat hij nu al zou zeggen van ik stop ermee. Die moet dan natuurlijk wel doorgaan.
En maar het gaat vooral om de rol die hem toebedeelt.
Ja, dat sowieso.
Dat is een hele interessante discussie. Hoe je daarmee de komende twee jaar in gaat.
Ja, en dat zal je nu ook straks misschien naar waar van club die naartoe gaat. Hoe die daar terecht gaat komen of die speelminuten gaat maken. En ik denk echt wel dat hij bij een mooie club terecht komt. Hij is transfervrij. En als hij daar gewoon een basisspeler is, ja, dan vind ik dat hij echt wel van grote waarde voor dit Nederlands elftal nog wel kan zijn. Ja.
Jordi, kan Van Dijk de dominante aanvoerder blijven die nu nog altijd is in Nederland zelf dan? Overigens zelf liet hij een beetje in het interview, liet hij een beetje de kerk in het midden. Ja, hij ging nadenken of hij nog door zou gaan.
Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk ook dat Virgil van Dijk beter is misschien in het spiegelen van zichzelf, waar hij staat. Ik denk wel dat je gewoon het zou bespreekbaar moeten zijn. Het is altijd lastig natuurlijk en dat is eigenlijk de grootste onzin die er is. Maar die band maakt het een beetje lastig. Je hebt gewoon twee super talentvolle, hele goede, eigenlijk zijn concurrenten zijn de beste die we hebben, zo'n beetje denk ik voor de aankomende jaren in Van de Ven en Ake. En dat moet wel bespreekbaar zijn. En er moeten situaties komen waarin die ook op hun focuspositie kunnen spelen. Dus in dat gesprek, ik zou hem er altijd bij houden, want hij heeft wel echt... Ja, soms vind ik Memphis een beetje zoekender dan die rol, dan Van Dijk toch een beetje van nature over zich heen heeft. Dus daar heb ik op zich wel vertrouwen in. Maar je moet wel beschikbaarheid stellen voor die anderen in die doorstroming.
Leen, nog eens aan toe te voegen?
Nou, dat het wel lastig is als je zo'n statuur hebt als die Van Dijk. En als je dan in een mindere rol binnen die selectie komt, of dat dan nog wel zou werken. Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij.
Zometeen nog een staartje Nederlands elftal. De voorbeschouwing op de EK-finale van morgen tussen Spanje en Engeland. En nog wat zaken uit de Eredivisie bijvoorbeeld. En wat verder nog ter tafel komt. Dus graag tot zo. Deel 2 van EK Praat met Leo Driessen, Jordi Amali, Karim El Amadi. Staartje van het Nederlands elftal. Onderwerpen betreffende het Nederlands elftal. Leo, een van de lichtpuntjes bij het Nederlands elftal was onmiskenbaar. Telstar-exponent Jerdy Schouten.
Ja.
Ja, is die houdbaar voor PSV of moet dat de volgende stap op gaan leven? Ik las vandaag overigens dat een vergelijkbare speler, Amadou Onana, voor 57 miljoen euro van Everton naar Aston Villa gaat. Is dat vergelijkbaar eigenlijk? Laten we die vraag eerst eens even stellen.
Nou ja, ik weet niet. Ik begreep dat Juventus belangstelling had voor Schouten. Maar ja, die is niet zo kapitaalkrachtig. En ik neem aan dat PSV onder de 40 miljoen
niet de hoorn erop gooit.
Ja, dus ik vraag me af of het gaat lukken. Maar ik hoop wel dat ze het doen, want dan kan Telstar een nieuw stadion bouwen. Ja. Van de rest van de centjes, zodat het allemaal doordruppelt.
Hij is 27, Jordi. Hoeveel rek zit er nog in Schouten?
Ja, omdat ik niet wekelijks zijn avonturen in Italië heb gezien. Maar ik denk, op 27 kan je nog wel wat bijgebracht worden. Maar in het voordeel van Onana bijvoorbeeld is dan toch, weet je, die intensiteit van de Premier League. Serie A heeft Schouten het ook bewezen, maar is toch wel een ander kaliber. Dus ja, hij had ook een bepaald beeld bij alles is uitgekomen van zijn transfer. Zeg maar in Nederland in de picture, Oranje, bij PSV, Champions League. Je kan, kijk, als hij nog zo'n seizoen hebt, dan gaat echt wel iemand op de deur kloppen.
Niet zo'n speler die, als hij echt bij een topclub, dat hij daar ook moeiteloos in mee
hij
kan?
Hij heeft echt vergeleken met de andere middenvelders, vind ik, dat hij eigenlijk nu en in de Champions League heeft laten zien, in wat voor druk die ook krijgt, dat hij heel rustig is en dat hij snel kan handelen.
Ja.
Veerman is daar best wel in de eerste wedstrijden door een mand gevallen, mm-hmm, eigenlijk in zijn handelingssnelheid. En deze jongen heeft het wel echt laten zien. Dus ik denk echt dat hij echt wel terecht kan, zelfs nog bij de absolute topclubs.
Ja. Doet hij een beetje aan jezelf denken eigenlijk? Is dat ik moet te bedenken?
Ik moet wel zeggen dat hij voetballend misschien wel iets beter is dan ik. ja? Dan dat ik was, vind ja, ik
sneller, wel. Sneller, ietsje sneller naar voren.
Nee, maar het is gewoon echt een, ja, soms meer een nummer 10 die eigenlijk op 6 positie speelt. En ook nog centraal achterin, ook best wel veel snelheid. Volgens mij liep hij ook nog een paar keer Bellingham eruit. Dus nee, hij maakt op mij echt een hele goede indruk.
Ja, hij is een speler die andere spelers meer de tijd geeft.
En wat hij heel goed heeft, want heel veel mensen gingen Veerman vergelijken met Kroos in het voetballen. Maar
niet heel veel mensen hoor.
Of een paar mensen dan. maar wat deze jongen Schout ook heel erg goed heeft. En om op die positie te spelen is eigenlijk dat je eigenlijk positioneel elke keer heel goed staat om de ballen af te pakken. En dat heeft hij als geen andere. En dat heeft Kroos ook heel goed. Die zijn eigenlijk, Kroos is volgens mij niet heel snel, maar die staat verdedigend positioneel, staat die altijd goed. En dat zie ik bij Schouten ook wel. Niet dat ik nu Schouten met Kroos wil vergelijken, nee. Maar ik vind verdedigend wat Schouten doet dan positioneel, ja, vind ik dat ook echt, echt heel, heel goed. Ja,
bibberende handjes misschien wel bij Ernest Stewart als hij een 0044 nummer in zijn display ziet verschijnen.
Maar of cash, hè?
Of een nat vrolijk opnemen en zeggen begin maar bij 50 als eerste zin.
Ja.
Gaat zien hoe dat gaat lopen.
Maar het is echt, is het nou wat jij allemaal opnoemt, hè, over Schouten? Dus niet omdat ik natuurlijk wel een speciaal plekje voor me. Maar is het dan echt een soort veredelde straatvoetballer, weet je wel? Want hij kan al die elementjes die voetballer zo leuk maakt, weet je wel, dat heeft hij allemaal in zich.
Straatvoetballer, ik vind wel dat het wel een speler is die wel echt precies weet wat zijn kwaliteit is.
Nee, exact.
Want wat hij bijna niet veel doet, is openingen. Maar ik vind juist een speler die ziet waar hij niet heel goed in is en dat ook niet doet, dat vind ik ook een hele goede speler. Want we hebben volgens mij die verdedigende middenvelder van PSV, die Afrikaanse jongen.
Ja.
Ja, die deed ook.
Sangaré bedoel je?
Sangaré. Ja. Die was heel goed in het bal afpakken en gelijk inleveren. Wat ging hij heel vaak doen? Ook nog de eindbal geven. En die kwamen heel vaak niet aan. En dan zie je het als speler ook heel slecht uit. En Schouten weet gewoon precies wat hij wel kan en wat hij niet kan. Nee. Dus dat is ook een hele goede
kwaliteit. En het bewijs dat je niet per se een grote sloper op die positie nodig
nee,
hebt.
Zeker
om
een elftal nee, zeker niet. Toen ik speelde, ik wist ook dat ik geen assist had. Dus ik ging dan ook niet de laatste bal een keer geven. Ik gaf het altijd aan de spelers die het wel kunnen. En nummer 10 die daar heel goed in is. En dan moet je moet gewoon weten waar je goed in bent.
Ja, hoe lang heeft dat bij jou geduurd?
Wat hè?
Totdat je echt wist waar je goed in was.
In het begin dacht ik wel van ik doe het ook allemaal zelf. Maar
dat moet ook. Je moet ontdekken toch?
Ja, 2-23 dat je er dan achterkomt van dat je, niet, dat je daar niet heel goed in bent. Ja, dan moet je het beter achterwege laten.
Zit Xavi Simons misschien wel precies midden in dat proces nog? Van helemaal ontdekken wat voor speler je uiteindelijk bent. Omdat ik wil eventjes een bruggetje maken naar dat misschien een vijandsbeeld of zo. Wat hij misschien voor zichzelf gecreëerd heeft ten opzichte van de Nederlandse media. Vrij stevige tekst als ja, ze hebben me kapot gemaakt. Ja. Ik heb nog eens zitten speuren in allerlei artikelen. Maar ik kon niet zo goed plaatsen waar dat nou helemaal vandaan kwam. We hebben sommige spelers dat ook gewoon nodig. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik geloof echt dat hij eigenlijk zijn beste wedstrijden of goede wedstrijd heeft gespeeld. Dat hij echt links hangend speelt op nummer 10. Je zag ook volgens mij die wedstrijd tegen Roemenië. Hoe hij ook elke keer achter die verdedigers een beetje wat Olmo ook doet bij Spanje. Elke keer die positie kiest. Ja, daar is hij gewoon een meester in. En nu zag hij er gewoon heel slecht uit. Omdat hij eigenlijk op een positie stond waar hij eigenlijk helemaal niet kan spelen. Nee. Vind ik dan.
Oké. Hij nog in een proces.
Het volwassenwordingsproces is natuurlijk ook om dat.
Om hiermee om te gaan.
Maar ook om dat mee te nemen in je verhaal. In plaats van zeg maar dat de kritiek. Kijk, het is altijd simpel.
Maar dan moet
er
ook
is
wel
altijd een grote frustratie vanuit clubprestaties naar international. Van waarom dat bij Turkije. Hakan Çalhanoğlu is geen beter voorbeeld van dat. Zeg maar. Die heeft met tranen een persconferentie moeten geven. Omdat hij helemaal gek daarvan werd. Ja, daar kan je, aan dat beeld kan je niet zoveel doen. Maar in het volwassen worden kan je natuurlijk wel bepaalde tekst en uitleg geven. Ja. Van ja, bij Leipzig makkelijk, want dan krijg ik die vrijheid vanaf links. En hier, een spits loopt me wel eens in de weg. Ik sta op een positie waar ik niet op mijn best ben.
Ja. Maar misschien gedijt hij er ook wel bij. Ik vind dat zijn carrière toch ook dat hij als iedereen in de media een tijdje de schuld gaf.
Tegenstanders nodig had.
Ja. Ja, ik vind dat misschien de staf daar tekort aan heeft gedaan om die jongen te lang op die positie te laten, waar hij eigenlijk helemaal niet goed rendeerde. En ik denk dat misschien daardoor zag hij
voor de
er
twee jaar
minder uit.
Ja. Misschien iets om te ontwikkelen voor de komende twee jaar. Zijn we weer terug bij de ontwikkeling?
Ik begrijp echt niet dat zo'n jongens. Wie vertelt hem dat dan dat de wereld tegen hem is of zo?
En misschien is iemand uit zijn entourage, ik heb geen
is
idee.
Toch raar. Toch slecht is dat in ieder geval.
Ja, het is
niet. Het kan toch ook dat.
Het is perceptie, Leo. Het is inhoudelijk mensen kunnen het zo ervaren.
Inhoudelijk voetballende kritiek op na een wedstrijd dat het wordt beoordeeld als kapot maken.
Ja, maar dat
kan toch?
Ja, maar dat waren het toch wel prettig voor hem dat hij, als hij iemand in zijn omgeving heeft die hem erop wijst.
Maar dan nog blijft het een zaak van wat je wil horen of wil gehoord hebben.
Ja, zeker. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Zo dat snap ik.
Gravenberg, Geertruida en Frimpong zouden de komende 2 jaar misschien wel een aardige rol nog kunnen gaan spelen in het traject van het Nederlands elftal, Jordi. Gravenberg, 0 minuten. EK.
Foutloos.
Geertruida.
Klopt.
En Frimpong begon als de grote man in vorm aan het EK, maar had uiteindelijk niet zo gek veel speeltijd. Wat is hun perspectief voor de komende jaren? Zitten die op hun plek bij hun clubs?
Frimpong heeft natuurlijk wel een... Ik weet natuurlijk niet, misschien kan Karim dat beter inschatten, zeg maar, waar Bayer Leverkusen staat. Kijk, je bent kampioen geworden, je trainer is gebleven. Dus je wil ook nog even van dat succes de vruchten plukken. Maar die heeft wel een dusdanig seizoen gespeeld dat daar nog grotere namen voor kunnen komen. Dus ik denk niet dat die vast zit. Geertruida, denk ik, die heeft natuurlijk met de interesse die er al was en die er ook weer gaat komen en al eigenlijk al is, die is echt wel klaar voor een stap.
Die gaat weg, normaal gesproken.
Ja, dat is ook echt nodig. En ik heb alle vertrouwen in dat hij zich daar staande gaat houden. Ook als je kijkt van wat een moeilijke situatie vorige keer met die transfer, hoe dat niet doorging en dat het niet doorging. En
Leipzig, hè?
Ja, hoe snel en fantastisch zich herpakt heeft. En ik heb ook echt, en dat vind ik een klein beetje jammer, dat de flarden die we hebben gezien van een goede combinatie, en volgens mij was dat Geertruida Frimpong, die hebben we op het eindtoernooi dan allebei zonder elkaar gezien. En dan, om dan de conclusie te trekken dat het niet goed werkt, vond ik een beetje jammer. Ja. Zijn allemaal wel toe aan het... Gravenberg heeft natuurlijk nog wel wat te winnen bij Liverpool. Misschien dat de Nederlandse coach schijnt wel tijdens het trainingskamp, of tenminste tijdens de hele periode op het EK op trainen, steeds goed gedaan te hebben. Dus die zit denk ik wel voorlopig in ieder geval op zijn max. En daar is dan benieuwd of hij dit seizoen kan veel gaan spelen. Beide en die anderen zijn... alleen Geertruida is niet meer op zijn plek bij Feyenoord. Dat is heel spijtig, maar die is echt...
Die moet doorontwikkelen.
Die moet gewoon nu een stap maken die flink hoger is. En ook niet een zijpad of zo, omdat het buitenland is, maar een flinke stap.
Leo, we gaan vooruitkijken naar de finale. Maar we hebben ook het hele toernooi hebben aandacht gehad voor randzaken, dit toernooi. De slotrandzaak misschien wel is dan aan jou voor wat betreft het EK. Wat is jou, je hebt er een aantal keren aan gerefereerd, maar wat is jou nou specifiek opgevallen?
Ja, nou ja, ik heb het inderdaad een paar keer gezegd. Dat het mij opviel elke keer, of dat vind ik een kwalijke zaak, dat de UEFA heel duidelijk de hand heeft gehad in de manier waarop de beeldvoering moest zijn tijdens het EK. Als er een incident was...
De regie van wedstrijden bedoel je?
Ja, de regie van wedstrijden. Als er een moment was dat de scheidsrechter floot en je zag dat daar een pittige overtreding werd, maar ligt de speler op de grond, dan gaat dat altijd even duren. Beeld ging daar meteen weg. Ging naar of naar publiek of naar een herhaling van een doelpunt.
En jij vermoedt of weet dat dat bewust gedaan is door de voetbalbond?
Nou, het kan geen toeval zijn als alle regisseurs hetzelfde doen bij die situaties. Terwijl wij gewend zijn van, hey, daar gebeurt wat. Daar kan nog wat gebeuren. Mm-hmm. Even erbij blijven, kijken wat daar eventueel ontstaat. Maar ik zie in dit geval, in het verlengde van dat de UEFA heeft, en dat vind ik op zich een hele goede maatregel, alleen de aanvoerder bij protesteren bij de scheidsrechter. Maar ik denk dat ze in beeld hebben willen voorkomen dat het eventueel anders eruit zou hebben gezien. Dus wij krijgen dat gewoon niet te zien. Als er iemand het veld oploopt, hebben we het nooit gezien.
Dus jij vermoedt, ze proberen een nieuwe regel te implementeren, namelijk niet meer protesteren bij de scheidsrechter. En ze gaan het dan ondersteunen door tegen de regisseurs te zeggen, laat het dan ook maar niet zien.
Nee, laat het niet zien. Nee, ja, precies. Maar we
streakers of supporters op het veld ook niet in beeld gebracht worden, terwijl er 40.000 mensen met een telefoon staan.
Ja, dus je krijgt het toch wel te zien. Dus dat is ook nog een keer het dubbele eraan. Maar en misschien is het ook nog wel een keer goed ook. Maar ik vind eigenlijk in principe, bemoei je er niet mee. Je geeft het aan de regisseur, die maken dat. En die doen de beeldvoering. En een ene regisseur doet het zo, een andere regisseur doet het zo. Maar het mag niet zo zijn dat een organisator gaat bepalen wat je wel en wat je niet te zien krijgt. Dat is het begin van het einde. En dat is wat wel gebeurd is in dit EK.
Scherp gezien, hè, van Leo?
Ja, en het zou wel zo kunnen zijn dat het ervoor gezorgd heeft dat de regie wat minder oplettend is. Want ik heb veel wedstrijden met jullie hier mogen kijken, met jullie jarenlange ervaring. En er was er veel kritiek op van, nou ja, op een gegeven moment gaat het jezelf ook natuurlijk opvallen. Een doelpoging, wel of geen buitenspel, een harde tackle, die je gewoon de hele wedstrijd niet meer hebt teruggezien.
Nee,
wat een hele rare keuze is, maar dat zou het verhaal van Leo zou dat wel ondersteunen. Dat je toch op andere dingen gaat letten, waar je normaal meteen een goede herhaling zou geven. Of dat je half in een herhaling zat, terwijl er een counterkans ontstaat die je half mist. Wat dat betreft was er natuurlijk best wel veel op te merken, überhaupt op de regie, dit toernooi.
niet gezond als de organisatoren zich ook met de beeldvoering...
Maar zover is het al, hè?
Dat blijkt uit dit betoog. Morgen dus, nu al een paar keer aangekondigd, maar nu gaan we er echt aan beginnen. Hebben we eerder dit toernooi ook een keer gedaan? De elftallen naast elkaar te leggen om te kijken dan waar we uitkomen. Karim wil graag bij jou beginnen. De keepers, Spanje-Engeland, Unai Simon of Pickford?
Unai Simon.
Ja?
Ja, voetballend geweldig. Ja, gewoon een goede keeper.
En je weigert überhaupt om Pickford te benoemen.
En ik weiger ook dat er een verlenging komt met penalties. Dus. Ja.
Pickford is überhaupt niet echt iemand die je de smaak valt, hè?
Nee, daarom. En het, heel eerlijk.
Maar is het een goede keeper eigenlijk?
Nou, zal wel. Ja? Maar ik kan er niet naar kijken op met een manier van... Nee, ik vind het zo'n naar ventje.
Druk te maken ook.
Ja, maar echt.
Ik ken geen voetballer die niet allergisch is voor theatrale keepers. En toch komen ze eens in zoveel tijd weer bovendrijven.
Ja, ik was ook niet echt een fan van keepers die met corners en zo als een gek op je afkwamen rennen en schreeuwen. Natuurlijk, coachen mag wel, maar wel op een normale manier en niet zo overdreven.
1-0 Spanje. Ja. Carvajal of Walker? Misschien wel een van de lastigste keuzes in dit spelletje. Jordi?
Ik denk dat ik dan toch, terwijl het in de basisse functies, maar ze kunnen alle... Kijk, normaal gesproken tegenwoordig is het makkelijker met de verdediger. Kan hij ook verdedigen? Dan kies ik toch voor de verdedigende instelling. Dan kunnen ze allebei. Carvajal op een of andere manier is toch, naarmate dat hij wat ouder is geworden, steeds op cruciale momenten wel heel belangrijk geweest in het scoreverloop. En dat is Walker niet zo vaak. Dus ik geef hem aan Carvajal.
Carvajal is een Rioja. Ietsje beter ieder jaar. Voor de niet-wijndrinkers. Voor
rode wijn is steeds wat beter.
Als je maar met rust laat. Dan,
dat hij wel echt heel veel beter is geworden. Want hij had natuurlijk bij Real. Ja, vond in het begin. Kan hij nou de rechtsback worden van Real?
Nou. De laatste jaren echt goed hoor.
Jij? Ook Carvajal?
Is wel een moeilijk om je ook te zeggen. Want ik zie dat Walker ook echt veel weghaalt. Vooral qua snelheid. Maar ik denk...
Die sliding op Gakpo was in de slotfase. Dat was een cruciale.
Zeker. Maar ik denk... Ook Carvajal, gewoon een beetje gif. En misschien met al die mooie voetballers wat Spanje allemaal heeft, dat wel een speler is die ze ook wel echt nodig hebben.
Die tweede gele kaart heeft ook wel mijn hart gestolen. Want iedereen zou dat willen doen, maar er zijn weinig die dat durven. Gewoon zo om je nek te hangen zonder bal in de buurt. Ja, veel mensen vinden dat afgrijzelijk. Maar ik vind dat is wel op een eindtoernooi voetballen.
Leo, dan hebben we jouw mening over de rechtsback niet meer nodig, want het pleit is al slecht. Het was ook niet jouw positie, dus dat...
Moet er wel twee... Het is nu 1 tegen 1, toch?
2-0.
Verdedigers in het algemeen, ik vind het verschrikkelijk, maar dat kan aan mij liggen, om te zien dat verdedigers, als ze een tackle hebben gemaakt, dat ze staan juichen alsof ze een doelpunt hebben gescoord.
Hoezo? Dat is toch hun doelpunt maken?
Ja, kom op, doe het normaal.
Als een cruciale tackle
is? Je maakt een sliding. Je bent op tijd bij de slider. Ga je opstaan, dan ga je alsof je de wereld veroverd hebt. Ja, ja. Een normaal man.
Dan Lenormand of Stones, Leo?
Lenormand.
Jordi?
Ik vind Stones niet zo bijzonder, eerlijk gezegd.
Nee, ja.
Nou, Lenormand ook niet, maar...
Voetbal met de Stones geef ik hem.
Ja, ik geef hem ook aan Stones, hoor. Ik vind hem wel heel bijzonder, hoor.
Jullie nemen of Leo niet meer serieus of voetballen.
Dit is gewoon expres, hoor.
Nee, echt niet.
Jawel.
Nee, is toch een completere voetballer, hoor.
Ja, ik vind hem echt geweldig. Die had eigenlijk bij Spanje moeten spelen, de manier hoe die speelt.
Ja. Guéhi of Laporte? Leo, begrip bij jou. Ja. Het is 2-1 geworden, trouwens, de tussenstand.
Wat?
De tussenstand.
Oh, tussenstand. Ja. Oké. Laporte.
Laporte?
Toen ook aan Laporte geven.
Ja, ik ook.
Ja? Worden 3-1 voor Spanje?
Blijf goed overeind, ondanks de transferbeslissing natuurlijk.
Dit is een inkoppertje, denk ik.
Met op clubs.
Rodri of Rice, Jordi? Ja.
Deze is wel moeilijk, hoor.
Rodri.
Beste speler van het toernooi?
Ja.
Ja?
Ja, geweldig.
Vind je ook de beste
Fabian Ruiz is ook wel echt... maar dit is gewoon... als we het net hebben over Schouten... al die dingen wat ik Schouten heb... maar dit is gewoon...
Ongelooflijk totaalplaatje, toch? Ja, dat gebeurt bijna niet. Er is altijd wel iets dat een voetballer... alles is gewoon goed aan die gozer. En het is heel vervelend, want daardoor kun je bijna niet tegen voetballen. Die anderen kunnen er ook wat van.
Het schijnt ook verbaal nog eens de ultieme leider ongeveer te zijn. Die precies weet wat hij wanneer tegen iemand moet zeggen.
Ja, maar volgens mij zag ik hem ook een paar keer schreeuwen op spelers van rust aan de bal. En het is echt geweldig spelen.
Het is wel makkelijk als je dat zelf altijd automatisch hebt.
Ja, maar echt weten wanneer...
Wel, de kritiekpunt dan gewoon te perfect, alles te goed. Ja. Dat, ik hou toch wel een beetje de Federer, zeg maar. Ik hou het meer van een RAVO-randje. Dus mijn persoonlijke smaak. Maar je moet hem wel gewoon die trofee geven.
Ja, Leo, jij vindt Rice veel beter, toch, dan Rodri?
Ja.
Nou, dit Leo. Betogen, zeg, Rice.
Revelatie bij Engeland, Leo. Dat begin ik bij jou. Kobi Menu. Ja. Toch ook gebracht door Erik ten Hag. Laten we dat ook niet vergeten. Of Fabian de Ruiz.
Ja, ik vind het lastig. Ik vind zo'n jongen. Deze geef ik gelijkstand, omdat hij zo jong is, Menu.
Ja?
Ja, vind ik verbazingwekkend goed presteren op die leeftijd.
Het was de Achilleshiel van Engeland, zo werd het gezien. De positie naast Rice.
Ja. Vergeet het maar.
Ik vind Menu ook echt misschien wel de grootste talenten van dit EK. Maar als ik kijk naar hoeveel impact je kan hebben op een ploeg, dan ga ik toch wel voor Fabian Ruiz.
Twee goals en 3 assists.
Pech met deze vergelijking, dat Ruiz wel een beetje het toernooi van zijn leven speelt. Ja. Die heeft ook hele stille seizoenen gehad.
Ja, die heeft bij Paris niet. Maar als jij ziet wat hij doet, wat de andere middenvelders niet doen, ja, dat maakt Spanje ook nog wel beter. Het directe spel, wat hij kan die jongens wegsturen, zoals Williams en Jamal. En nog goals maken.
Zelf doelpunten maken.
Dus nee, ik vind hem echt heel veel impact maken op het spel van Spanje.
De nummer 10, Dani Olmo of Jude Bellingham, Leo?
Olmo in deze vorm.
Had je dat zien aankomen als je deze keuze voor het had moeten maken? Dani Olmo of Bellingham?
Nee.
Dat was een maand geleden.
Nee, maar
het gaat om de impact op het toernooi. Dat is de vraag.
Olmo zeer opvallend.
Ja, is de zegen geweest, eigenlijk die blessure van Pedri, hoe idioot dat ook klinkt.
Ja, absoluut. Want hij vult de positie totaal anders in. En dat vooral bij de laatste twee zware wedstrijden van Spanje pakt dat perfect uit. Met waar hij komt te staan, met hoe moeilijk het de verdedigende middenvelders en de centrale verdedigers maakt. Het is perfect, ja. Dat is meestal, en daarom denk je ook aan de eindzegen van Spanje. Want ja, dat is ook zo'n verhaallijn die er altijd wel zit. Van iemand dat je denkt, oh nee, niet hij eruit. En dan stapt er iemand in die gewoon misschien wel nog beter is.
Nou, dan omcirkelen we hier Dani Olmo. Staat het inmiddels 6-1 voor de Spanjaarden. Met nog 4... Nee, klopt dat nou wat ik zeg?
Nee.
We hebben linksback overgeslagen.
Ja, sorry, vergeet linksback helemaal. Ja. Ik zat al te denken, ik moet nog 4 posities. Cucurella of Shaw? Ik denk dat Shaw morgen gaat spelen.
Oh.
Shaw, ik geef nooit wat aan Cucurella.
Nee. Vanwege zijn Getafe-periode?
Maar echt gewoon een natuurlijke opvolger van Jordi Alba. Dat is echt in alles.
Guardians geven morgen dat het de beste linksback van het toernooi is.
Ja.
Engelse krant.
Maar zeg maar, in juist dat overwinnen van de harten na al die jaren tiki-taka, dan is dit nog iets te veel van het oude Spanje. Elke keer als hij op de grond ligt, zie je hem naar boven kijken. Dan weet je, de scheidsrechter zoeken. En heel goed, maar naar hem
irritant.
Kijken. Heel irritant.
Geven jullie hem ook als show dan?
Qua spelen misschien als show. Maar als je echt, we kijken nu het toernooi, dan moet je toch alleen maar zeggen...
Dat zou belachelijk zijn, de show.
Cucurella noemen. Dus,
Leo, dan mag jij toch de doorslag geven.
Trippier.
In dat geval wordt het 6-2 voor Spanje. Lamine Yamal of Saka?
Ja, dit is wel lastig. Ja, Saka. Ja, ik vind het wel een curiositeit, hoor. Hij is nu vandaag 17 geworden.
Ja, hij is vandaag jarig.
Ja, een stuk ouder. Maar...
Jij zegt Saka, ja. Jordi?
Ik vind Saka toch wel heel belangrijk bij Engeland.
Dat jullie hierover na moeten denken.
Nee, ik zeg ook Yamal. Als je bekijkt hoeveel kansen die creëert voor anderen ook. Volgens mij... De goal die hij maakt, het spel, nee.
Dus Leo zegt Saka, jij zegt Yamal. Jordi weet het niet, dan ga ik mijn enige stem die ik mag inbrengen.
Ja, doe maar.
Ik maak ook de regels, dan wordt het toch Yamal.
Ja.
Zo, dan komt Spanje met een punt erbij. Morata of Kane? Dat is een beetje...
Ik zag vandaag ergens een kop, dit is niet het toernooi van de centrumspits. Nee. En dat is deze keuze ook weer duidelijk.
Geen enkel velddoelpunt gemaakt, de centrumspits.
Ollie Watkins opstellen. Die heeft wel een velddoelpunt gemaakt als spits.
Ja. En een echte spitsen goal ook, ja.
Ja, geweldig.
Zeker, echt spitsen goal.
Maar dat is de keuze niet, Leo.
Nee, oké. Okay. Oh nee, nou, dan maakt dan vis allebei in dit scenario.
Gelijkspel?
Ja.
Morata heeft wedstrijden complimenten gekregen. Dus als we heel streng zijn, dan Morata.
Ja, Morata.
Ja, ja. Morata. Ja. Laatste keuze is Williams of Foden.
Nico, voor mij 100%. Hoe moeilijk ik die andere vond, en nu Nico Williams.
Kan je erin vinden, Karim?
Ja, als we toch naar de vorm moeten kijken. En natuurlijk, Foden vond ik de eerste helft ook echt geweldig spelen tegen Nederland. Ook wel in vlagen bepaalde wedstrijden. Maar Nico Williams op het toernooi. Ja, volgens mij kan je bijna alle Spaanse spelers noemen. Die,
ja. Dus nee. Met Bellingham, zeg maar, dat als hij anders, anders gebruikt was, dan had hij misschien wel Ruiz verslagen in dit verhaal. Ja, en nu Foden, hoe hij dit toernooi heeft gedaan.
Nee,
ondanks
Nico Williams.
Flardes. Nico Williams, elke wedstrijd een spektakel. Die, ja. die was, ik denk, nog constanter dan Jamal.
Voor het al, Leo.
Nee,
dat doet er niet. Wederom niet. Het is goed dat er een einde komt aan deze EK-vraag. Want Spanje wint eklatant met 9-2. De vergelijking van de spelers. Of het morgen ook die kant op gaat, gaan we zien als de finale op het programma staat. En daarna wordt er weer over nagepraat. Uiteraard EK-vraag. Heren, bedankt. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer. Dag.